onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Het is het vierde vers van Psalm 79, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijver God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9. En wij lezen samen de versen 1 tot en met 31. De schriftlezing vindt u in Handelingen 9, de versen 1 tot en met 31. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge, omdat zo enige die van die weg waren, vond hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snerkend licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zei: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zei: Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En de Heere zei tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende brachten hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus met name Ananias. En de Heere zei tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat de man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heer, ik heb het vele gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden alle die uw naam aanroepen. Maar de Heer zei tot hem: Ga heen, want deze is mijn uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij weer ziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Het terstond viel af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijs genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden: Is deze niet degene die Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, omdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lagen werd Saulus bekend, en ze bewaarden de poorten beide des daags en des nachts, omdat ze hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem s'nachts en lieten hem neer door de muur, hem aflatende in een mand. Saulus nu, te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen, maar ze vrezen hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem en vrijmoedig sprekende in de naam van de Heere Jezus sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, maar deze trachten hem te doden. Doch de broeders dit verstaande geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsus. De gemeente dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelen in de vrezen des Heren en de vertroosting des Heiligen Geestes werden vermenigvuldigd. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit hoofdstuk, Handelingen 9, de versen 20 tot en met 22. De versen 20 tot en met 22, die wij samen nog een keer lezen. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. En ze ontzetten zich allen die het hoorden. En zei, is deze niet degene die het Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen? En die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Tot zover. Wij gaan samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Laat ons bidden. Heer, het is altijd weer een grote genade als we, als uw gemeente, samen mogen zijn in uw huis. De plaats waar u zich laat ontmoeten, waar u stem laat horen, waar u de gemeenschap zoekt met verloren zondaar, opdat wij behouden zouden worden. Immers, uw woord is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat geloof wordt nu gewerkt door de verkondiging van het evangelie en door de kracht van uw Heilige Geest. En daarom slaan wij onze ogen op u en we bidden u eerbiedig, lieve Heere, ontferm u over ons, over jong en oud, als wij nog vreemd zijn aan de kennis van de Heer Jezus Christus. Laat dan vanmorgen dit woord zijn kracht doen, opdat er nieuw leven in ons hart verwekt zal worden, dat vragen geboren zal worden naar de Heer en naar zijn sterkte, naar hem die al ons heil bewerkt. O, dat we ons leven zouden mogen stellen in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus, die niet gekomen is om de mensen zielen te verderven, maar om ons te behouden. O, overtuig ons toch van uw goede bedoelingen. Het valt niet mee, Heer. Immers wij zijn zo boos en zo vijandig jegens u. Dat is eigen aan ons bestaan. En u moet werkelijk nieuwe mensen van ons maken, willen wij van u gaan houden, maar wij weten het, dat u het bent, die in uw opzoekende zondaarsliefde, de meest verloren zondaar weet te vinden, Ook al hebben we ons nog zo ver verstopt, opdat u ons maar niet zou vinden. O God, u zegt in uw evangelie dat de goede herder de 99 schapen verlaat om dat ene verloren schaap te zoeken en u niet rust voor en aleer u het vindt. En het gevonden hebbende neemt hij het op en draagt het op zijn schouders. O, wat een heerlijk beeld, Heer. O, laat ons zo vervuld worden met goede gedachten van u. Want is dat niet het eerste wat gebeurt in ons hart, als uw geest ons overtuigt dat wij goed van u gaan denken en dat we weet krijgen wie wij voor u geweest zijn al die jaren zonder u, opdat wij ons leven niet meer in eigen hand zouden kunnen houden, maar tot die zalige overgave zouden geraken, zoals we gelezen hebben van de apostel Paulus. Toen nog Saulus, die als een briesende vijand onderweg was om Christus en zijn gemeente te vervolgen, en dan komt tot die smeekbede: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O, we mogen ook bidden voor uw kinderen, dat we vanmorgen lessen mogen leren vanuit uw woord voor ons persoonlijk geestelijk leven. Wat is het nodig dat we gevoed worden met het brood des levens? O Heere, maak het wel, zowel in spreken als in luisteren, dat niets de loop van uw woord zal hinderen, dat we in alle rust en orde bijeen mogen zijn, en dat we het woord mogen opeten als het brood dat uit den hemel neerdaalt. Mogen we de stem zijn van de Heer Jezus Christus, opdat Hij die brood des levens is, ook het voorwerp meer en meer van onze liefde, van ons geloof en van onze hoop zullen zijn. Wees ook met hen die met ons meeluisteren of later de prediking horen. Verheerlijk uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, vanavond zal uw eigen predikant, dominee van de Weg, in de voorbeden denken aan Gerry van Gamer uit Stellendam, die opgenomen wordt voor een knieoperatie morgenochtend. Zal ze geopereerd worden. Leni van Woerden is weer thuisgekomen naar revalidatie in Rotterdam. Daniel Schouw moet diverse medische onderzoeken ondergaan in verband met werkomstandigheden. En mevrouw Hooglied in de vier ambachten met wie het gaandeweg beter mag gaan. Afgelopen week werden er op de school de Abbenbroek, de Vliegert, Bijbels uitgedeeld. Werpt u brood uit op het water, en gij zult het vinden na vele dagen. U mag uw gave geven. Er zijn twee collectes. Twee tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang zal bestemd zijn voor de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u gaven geven voor zending en evangelisatie. Van de opbrengst van het kistje zijn onder andere de Bijbels voor de schoolverlaters in Abbenbroek bekostigd. Daarom van harte aanbevolen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 86. En dan daarvan vers 3, 6 en 8. Psalm 86. Vers 3, Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. En ook het achtste vers, maar gij, Heere, gij zijt langmoedig. Gemeente, de bekering van Saulus van Tarsus is zo krachtdadig en ingrijpend geweest dat we het gevaar lopen om in zo'n opzienbarende bekering te blijven steken. Het is natuurlijk nogal wat als je geveld wordt door de bliksem, verslagen door de stem van Jezus, 3 dagen blind, ook nog eens die 3 dagen dat hij niet at en niet dronk, 3 dagen ook van afzondering en gebed om de wil van de Heere te verstaan. Maar na deze 3 dagen wordt de wil van de Heer al direct duidelijk als de ogen van Saulus, zo lezen we de handoplegging, geopend worden door Ananias, een discipel van Jezus in Damascus. Die Ananias was in eerste instantie doodsbang van Saulus van Tarsus, want hij had al lang gehoord wat er gebeurd was in Jeruzalem, van die verwoestende vervolgingen van deze man. En de angst zit er bij Ananias zo diep in, dat de Heere zelf hem gerust moet stellen. De Heere zegt tegen hem: Ananias, Saulus is een uitverkoren vat van mij, om de naam van de Heere Jezus te belijden voor de heidenvolken, de koningen en de kinderen Israëls. En dan zegt de Heere er nog wat bij, en hoe treffend is dat? En dat hij veel zal moeten lijden, juist omwille van de naam van de Heere Jezus. Dus die naam die hij zo te vuur en te zwaar bestreden heeft, om die naam zal hij veel moeten gaan lijden. Maar die bekering van Saulus van Tarsus, ja, die spreekt wel aan. Het is wel zo bijzonder dat er toch, en u ontmoet die mensen misschien ook wel, of u bent er misschien zelf een van, die zeggen: was ik maar zo tot bekering gekomen als Saulus van Tarsus, dan ben je tenminste zeker van je zaak. Dan hoef je je niet af te vragen van: ja, ben ik eigenlijk wel een kind van God? Want ik weet niet zo goed om te zeggen wanneer nou de Heer in mijn leven is gekomen. Maar Saulus, ja, die kon de tijd noemen en de plaats en de manier waarop hij tot geloof en bekering kwam. Hij doet er ook verslag van op meerdere plaatsen in het boek Handelingen. Hij zegt op een gegeven moment: het is in geen hoek geschied. Nou ja, mooier kan het niet. Maar Saulus zelf denkt daar totaal anders over. Het heeft hem namelijk zijn hele leven achtervolgd dat hij de gemeente Gods, ja, Christus zelf, vervolgd heeft. Er zijn heel wat bijbelverklarers die menen dat dat nou juist de doorn in zijn vlees is geweest, die hij zijn leven lang heeft moeten meedragen. En die smart daarover heeft hem altijd heel laag bij de grond gehouden. Hij is het die zichzelf de minste van de apostelen noemt. En hij noemt zich ook de voornaamste van de zondaar. En dan in de betekenis van de eerste in de rij van zondaren. Dus als je alle zondaren, bij wijze van spreken, in een rij zou zetten, dan zegt Paulus: dan sta ik vooraan. Helemaal de eerste. Ik ben de voornaamste van de zondaren. En wat is het dan tegen deze achtergrond toch bijzonder dat er nu in ons tekstvers staat, in vers 20... van deze Saulus van Tarsus. Terstond preekte hij Christus in een synagoge dat hij de Zoon van God is. Op zichzelf was de boodschap die hij preekte dat Christus de Zoon van God is, dat wil zeggen de Messias, de gezalfde des Heren, op zichzelf was dat geen nieuwe boodschap. Alle Joden kenden die belijdenis uit hun geschriften. Ik zal u een paar noemen, ik denk aan Psalm 2, ik zal van het besluit verhalen: de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn Zoon, daar hebt u het, heden heb ik u gegenereerd. En in diezelfde psalm staan ook die bekende tekstwoorden: kus de Zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg verga. Ik denk ook aan Psalm 89. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn Vader, mijn God en de rotssteen van mijn heil. En dan, Ook zal ik hem tot een eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Dus, ik zeg dat om aan te tonen vanuit de schriften, dat de Christus, de Zoon van God, is op zichzelf geen nieuwe boodschap was. Maar wat was dan het absolute nieuwe aan de prediking van Saulus van Tarsus? Wel dit, dat Jezus van Nazareth de Messias is. En dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is. Juist die belijdenis die Saulus te vuur en te zwaard heeft bestreden, blijkt nu van meet af aan terstond de inhoud van zijn prediking te zijn. Wat is dit een heerlijke vrucht geweest van zijn bekering. U merkt wel, het gaat bij Saulus van Tarsus niet om zijn bekering. Nee, hij gaat terstond Christus spreken. En als er nou een indrukwekkende preek zou kunnen houden over zijn bekering, dan zou het op Saulus van Tarsus wel geweest zijn. Maar geen sprake van. Terstond preekt hij Christus. Hij zegt in een van de brieven, wij prediken niet onszelf. Paulus is tot bekering gekomen. En dat kwam in de vruchten openbaar. En kijk eens wat dat nou inhoudt. Hij moest, zo zeiden we, helemaal niets van Jezus hebben. Hij was een grote vijand. Jezus zegt zelf onderweg naar Damascus tegen hem. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Want dit is wat geweest. Maar nu is die vijand een vriend geworden. Nu is die hater een liefhebber geworden. Hij zet nu zijn treden in het spoor van Jezus. Wat kan het toch vreemd lopen in je leven? Misschien zitten er hier ook wel. Die zeggen, dominee, ik herken dat. Ik moest er eigenlijk ook totaal niets van hebben. En wat gebeurt? En dan gaat het bij de een zus. En bij de ander zo, die wind die blaast waarheen hij wil. Maar, daar komt geloof en daar komt bekering. Nou blijkt dat de Heer, van wie je niets wilde hebben, dat die het voorwerp wordt van je lust en van je liefde. Eigenlijk onbegrijpelijk. Dat is nou het wonder van Gods genade. En dat mag het een gerust vragen. Weten we nu van dat wonder van die uitgestorte liefde Gods af? Bij de een dat zie je bij Saulus van Tarsus gaat het plotseling. Bij de ander gaat het langzaam maar zeker. Maar het gebeurt wel. Ik moet denken aan Psalm 89, daar staat het zo prachtig verwoord. Want zo gaat het. Hoe zalig is het volk, want zo ontstaat die gemeenschap. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En die dat woord dus horen en gehoorzaam zijn. En dit is de vrucht ervan. Zij wandelen Heer in het licht. Van het goddelijke aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Zal ik het Nieuw Testamentisch verwoorden? Ik wandel in het licht met Jezus. En luister naar zijn dierbare stem. En niets kan me ooit van Jezus scheiden. Sinds ik wandel. In het licht met hem. Nou, Saulus van Tarsus is zo vol van Jezus dat hij alle mensen, en in dit geval zijn Joodse broeders en zusters, in aanraking wil brengen met die naam. Hij wilde juist die christenen, die Joden die tot het geloof waren gekomen, gaan bestrijden in Damascus. En nou komt hij in de synagoge. En dan gaat hij Jezus preken. Terstond stond in al de synagogen, en er schijnen er veel geweest te zijn in Damascus. Hij gaat naar al die synagogen toe om in korte tijd zoveel mogelijk mensen met die naam van Jezus in aanraking te brengen, omdat hij weet dat in die naam wonderen gebeuren, zoals hij dat zelf ook heeft ervaren. Vandaar dat hij, dat hier staat in vers 20, terstond preekte hij Christus. Dat woordje terstond geeft vooral de snelheid aan waarmee dat gebeurde, van meet af aan. Dus zodra die in de synagoge komt van zijn Joodse broeders en zusters, preekt hij Christus. Hij is zo vol van Christus dat hij voluit over hem spreekt als de Messias, als de gezalde des Heren. Dat was toch degene naar wie die Joden alle eeuwen door biddend en verlangend hebben uitgezien. Nou komt hij dus vertellen dat in hij in Jezus Christus verschenen is. Deze koning is van Israëls God gegeven. Hij preekt hun Jezus als de Christus. Dat woordje preken, dat betekent dat hij Christus heeft geproclameerd. En proclameren, dat doet een heraut. Wij kennen dat niet zozeer meer. Maar vroeger, als de koningen het land ingingen, dan gingen voor die koningen, gingen de herauten uit om de mensen te waarschuwen dat de koning onderweg was. En dan moest iedereen zich voorbereiden tot een ontmoeting met de koning. Nou, dat is wat Saulus doet. Hij gaat als een gezant van Christus wegen, zo noemt hij zich ook, hè. Als een gezant van Christus weer gaat hij de koning, gaat hij de gezalde des Heren, gaat hij de Christus, de Messias, proclameren. Wij staan hier niet zomaar iets te zeggen, maar wij prediken u Christus. Dat is heel wat anders. Wij proclameren dat de koning eraan komt. En nu hebben we ons allen voor te bereiden op die ontmoeting. En dat is om het kleed aan te trekken dat hij ons in de schriften aanreikt. Dat is die mantel der gerechtigheid die hij onszelf omdoet. Opdat wij als een bruid versierd voor haar man hem als onze koning en als onze bruidegom mogen ontmoeten. Paulus zegt in een van zijn brieven: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baar. Dus dat God door hem heen smeekt, laat u met God verzoenen. O, zijn mond vloeide daar in die synagoge over tot eer van Christus. Wat moet dat geweest zijn? Kijk, daar waren twee soorten Joden, laat ik het zomaar zeggen. Daar waren Joden die tot geloof en bekering waren gekomen in de naam van de Heer Jezus Christus. Wellicht mensen die op de Pinksterdag in Jeruzalem waren om daar het feest van de oogst te vieren. En toen de prediking van Petrus hebben gehoord en tot geloof zijn gekomen. En teruggereisd naar Damascus en die naam hebben beleden in de synagogen. Het kan ook zo zijn dat, want die gelovigen uit Jeruzalem zijn alle kanten uitgevlucht toen die vervolging van Saulus van Tarsus zich inzette. Dus dat ze naar Damascus gevlucht zijn om het vege lijf te redden, dat kan ook. Hoe dan ook, daar waren twee soorten mensen in die synagogen. Degene die de Heer Jezus Christus hadden lief gekregen. En degene die niets van Jezus moesten hebben. Maar ze waren nog bijeen. Er had dus nog geen scheuring plaatsgevonden. En nu is het gerucht vooruitgegaan dat Saulus van Tarsus onderweg was om de gemeente Gods te vervolgen in Damascus. U kunt zich voorstellen hoe die christen zich gevoeld hebben. Die hebben gedacht: nu, ja, Ananias, dat blijkt, was doodsbang. Nu gaat zich herhalen wat er zich in Jeruzalem heeft afgespeeld. En die Joden, die Christus haten, die hebben gedacht, gelukkig. Nu gaat er een grote schoning plaatsvinden hier. Al die zogenaamde Messiasbeleiders, weg ermee. Die zaten bij wijze van spreken op te wachten. En daar staat, terstond proclameerde hij hen Christus. Wat heerlijk als je vol van Christus mag zijn. Zodat je niet meer over hem kunt zwijgen. Ook als dienaar van Christus. Als je die na aan de harten mag leggen. Van elke zondaar in de gemeente. Zonder uitzondering. Dat je uitdeler mag zijn van de menige eigenaar de God, zoals Christus dat zelf gezegd heeft. Preek het evangelie aan alle creaturen, aan elk schepsel die op je weg komt. Mag je dat evangelie preken. Mag je zeggen dat ik gekomen ben om zondaren met God te verzoenen. Om uit te delen van die volheid die er is in Christus Jezus. Kom! Koopt en eet zonder prijs wijn en melk. Nou, dat is wat hier in Damascus gebeurt. Al die Joden die in de synagogen zijn samengekomen, die krijgen voedsel aangereikt voor hun ziel door het woord dat Paulus spreekt. En dan niet zomaar een paar mensen. Nee, er staat hier heel nadrukkelijk in vers 21. En zij ontzetten zich allen. Dus alle die dat horen ontzetten zich. En dat woord ontzetten, daar staat in het Grieks een woord dat, waar ons woord extase vandaan komt. Dat is een soort buitenzinnen raken, maar die betekenis heeft het hier niet. Maar wel dat ze er diep door geraakt worden. Het doet iets met allen die dit getuigenis aangaande Christus, dat hij is de Zoon van God, horen. Hun hart wordt er door geraakt. Je merkt zo dat God hier werkt, net zoals die werkt in het hart van Saulus van Tarsus. Dat is het willen en het werken naar zijn welbehagen, zoals Saulus dat later zegt. En ze zeggen het, hè, die verbazing klinkt erin door, is deze niet die Jeruzalem verstoorde? Letterlijk staat er, is deze niet die Jeruzalem verwoestte, uitroeide? Wie dan? Wel zij die de naam van Jezus aanriepen. Zo heeft Ananias er ook al over gesproken. Heer, ik heb het vele gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden. Allen die uw naam aanroepen. Zo worden dus de volgelingen van Jezus genoemd in Damascus. Allen die uw naam aanroepen. En dan in negatieve klanken. Maar oh, wat een heerlijk getuigenis. Letterlijk staat er de aanroependen van zijn naam. Dat wil zeggen dat ze voortdurend die naam aanroepen. Dat kun je begrijpen. Want die naam hebben ze lief gekregen. Maar het kan niet mooier gezegd worden. Ook al is het nog zo verachtelijk bedoeld geweest. Want dat woord aanroepen van die naam, dat grijpt terug naar de Pinksterpreek van Petrus. En dat grijpt weer terug naar de woorden uit Joël 2. Petrus heeft in zijn Pinksterpreek, vervuld van de Heilige Geest, gezegd: want het zal geschieden dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Betekent dus dat de zondaar die de naam van Jezus aanroept om van zijn of haar zonde bevrijd te worden, ook daadwerkelijk van die zonde verlost worden, bevrijd worden. Oh, dan stellen wij ons vertrouwen niet te vergeefs op hem. Want, zegt Petrus dan ook, daar is onder de mensen, onder de hemel, geen andere naam gegeven, door welke we zalig moeten worden, dan de naam van Jezus. Prachtig, hè, die woorden. Onder de hemel, onder de mens. Het is hier en nu. We hoeven niet in de hemel op te klimmen. We hoeven niet in de afgronden deer te dalen. Nee, hier en nu onder de hemel. Die naam gegeven tot zaligheid. In de Zoon van zijn welbehaag. En wie die naam nu zal aanroepen. zegt Joël 2, zegt Petrus in zijn Pinksterpreek. En die woorden klinken nu in Abbenbroek. Wie die naam zal aanroepen, die zal zalig worden. Nou zijn er nu van die aanroepers van de naam van Jezus in Abbenbroek. Zijn er zondaren die niet meer zonder Jezus kunnen. Ik zei u al, er is maar één Saulusbekering in de Bijbel. Maar hier zijn we één in. In het aanroepen van die naam. En wie die naam nou aanroept, die zal zalig worden. Hoe weinig opzienbarend uw geloofservaring of jouw geloofservaring misschien ook zal zijn. Je kunt nog niet in de schaduw staan bij Saulus van Tarsus, maar dat hoeft ook niet, want wat gebeurt hier? Hier ontzetten zij zich allen die deze prediking horen. En dat is nou precies wat nodig is. Bij u, bij jou en bij mij. Dat we erdoor geraakt worden. Ik lees dat Lydia bijvoorbeeld acht neemt op het woord dat van Paulus gesproken werd. En dan krijgen we er nog een verklaring bij dat de Heer haar hart heeft geopend. Ja, zo gebeurt het. Door de verkondiging van het evangelie opent de Heilige Geest ons hart. En nemen we acht op het woord. Dat is een werk Gods, dat wordt ons tot troost gezegd. Nou heb je de hele categorie van mensen die dit soort woorden misbruiken. Zeggen, ja, God moet het doen. En voelen zich op geen enkele manier verantwoordelijk van hoe ze horen. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, wie oren heeft, en dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, wie oren heeft, en die hebben we allemaal zo te zien, die moet horen, want dat staat er letterlijk, die moet horen, wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat wordt dan ook gezegd, ja, de Geest moet het doen, ja, maar de Geest die spreekt die woorden uit. Opdat dat in geloof zal worden ontvangen. Daar gebruikt hij dat woord voor, wat er verkondigd wordt. Dat is geen kwestie van redeneren. Maar dat is een kwestie van ontvangen voor wat het waarlijk is. Gods woord. En wat een wonder van genade is dat. Lydia gaf er acht op. En ze werd gedoopt met haar hele huis tot vergeving van zonden. Wat is dat heerlijk. Dan kun je zien wat een kracht eruit gaat van het woord van God. Maar het kan ook anders. En dat zeg ik speciaal voor onze kinderen en jonge mensen. Paulus had een zogenaamde geestelijke kleinzoon. Die heette Timotheus. En die heeft van zijn kindse jaren af, zo lezen wij, de schriften geweten. Die is erbij groot gekomen. Het is hem als het ware met de paplepel ingegeven. Je leest van Timotheus niet van bekering of van wedergeboorte. Dat is wel gebeurd. Maar eenvoudigweg door steeds gedoseerd van dat woord te ontvangen en op te eten. Zo is die geestelijk groot gekomen. En zo is hij een kind van God geworden. Nog niet zo lang geleden was ik met een oude broeder naar een gemeente geweest om te preken. En in iedere preek valt het woord wedergeboorte natuurlijk wel. Ook in die preek. En toen reden we terug naar huis. En toen zegt hij, 87 jaar is hij, kind van God, geen twijfel aan. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt, ja, je hebt het vanavond over wedergeboorte gehad en bekering, maar ik moet je eerlijk zeggen, als je tegen mij nou zegt, wanneer is de Heer nou in je leven gekomen, ik zou het niet weten. Hij zegt, ik weet wel dat het woord al van mijn kinderjaren af voor mij betekenisvol is geweest. Ik heb altijd onder beslag van het woord geleefd. En zo is een liefde tot de Heere gekomen. En afhankelijkheid van Hem. die kinderlijke vrezen van de Heere geboren. Aan mijn lieve kinderen, jonge mensen, zo kan het in jullie leven natuurlijk ook. En wat is dat heerlijk, want dan ga je al van jongs af aan vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. En dan leidt hij je leven. En dan ben je afhankelijk van hem. En wat bewaart je dan voor heel veel dingen? En dat gaat als het ware vanzelf. Want de liefde, dat weet je. De liefde die doet alles. Die gelooft alle dingen en die aanvaardt alle dingen en die bedekt alle dingen. Kortom, een leven in liefde met de Heere God door zijn Zoon Jezus Christus is het rijkste wat je maar kunt denken. Het is zo kenmerkend dat die naam Jezus ook uitdrukking geeft aan wat hij doet. En zijn naam, zeggen we dan, is zijn wezen. Dat is het eigene van Christus. Zalig maken. Hij kan het ook niet laten, mag ik het zo zeggen. Want hij blijft maar doorgaan tot op de dag van vandaag. We weten dat hij tot zijn dood toe ermee doende is geweest. Aan het kruis maakt hij die moordenaar nog zalig. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar dan weet u, dan staat hij op van de doden en dan geeft hij zijn discipelen. Heeft hij de opdracht al meegegeven voor zijn hemelvaart om dat evangelie nou te gaan verkondigen. Nou, dat doet hij tot op de dag van vandaag in Abbenbroek. Oh, wat heerlijk dan dat u in de kerk bent. Wat heerlijk dat die naam dan zo verkondigd mag worden. We hebben ook gezongen uit Psalm 75. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Want uw naam, zo rijk van eer, is dat onze vreugde nabij. Heer, die naam, zegt de schrift, is als een olie die uitgestort wordt. En dat mag u aan Aaron drinken, die hoge priester die met die zalf wordt overgoten. He. Dat doortrekt hem helemaal, zijn baard en klederzoom, die hangt onderaan bij zijn sandalen, doortrekt. En dan volgt daarop die liefdegeur, die moet elk tot liefde noop, als de olie van Aarons hoofd gedroop. Dat beeld houdt dat vast. Die liefde komt bij God vandaan. En die wil ons hele leven doortrekken. Ja, maar dan zit er een verstokte zondaar in Abbenbroek die zegt, dominee, kun je dat nou zomaar preken als je nou weet wie ik ben? Dan zal ik toch eerst een beter mens moeten worden. Nou, dat is nou juist het geweldige. Dat hij niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen. Ik zeg maar de eigen woorden van Christus, maar zondaren tot bekering. En wat dat inhoudt, dat heeft hij in de gelijkenis van de verloren zoon duidelijk gemaakt. Dat daar een jongen in de varkenskooi tot inkeer komt. Dat. En dus je kan niet zo ver weg zijn op dit ogenblik. Of deze liefderoep van Christus gaat tot u en tot jou uit. Hij doet het niet om u. Hij doet het niet om jou of mij, dat zegt hij ook, dat moet je heel goed weten, zegt hij. Denk maar nooit dat er iets in jou is waarom ik het zou kunnen doen. Nee, ik doe het niet om uwentwil, dat moet je weten. Ik doe het om mijn grote naamswil. Nou, en u die de Heer Jezus Christus hebt leren lief krijgen. U stemt met mij in. Geen naam is er zoeter. En beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. En u die niet van gezangen houdt, uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk. Goed. Psalm 52, die gaan we straks ook zingen. Als je dus die naam aanroept, dan word je zalig. Dat betekent dat je geheel en al voor rekening van Christus komt te liggen. Hij heeft betaald voor u, voor jou, voor mijn zoon. Voor hen die die naam aanroepen. Die van die naam dus gebruik maken. Van die ene naam die onder de hemel, onder de mensen is gegeven om zalig te worden. Nou, ik zei u al, de gebeurtenissen in Jeruzalem zijn niet voorbij gegaan aan de synagogen in Damascus. En nu moet Saulus van Tarsus, die Joden die Christus haten, net als hij deed, gaan overtuigen. Ga er maar eens aan beginnen. Ik weet niet of u wel eens met een Jood gesproken hebt over de Heer Jezus, maar je weet niet wat er gebeurt hoor. Je hebt het direct met ze aan de stok. En Paulus gaat al die synagogen af, Saulus moet ik nu nog zeggen. En overal vrijmoedig die naam belijden. Maar kijk nou eens wat er staat. Vers 22, zover zijn we inmiddels. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd. Prachtig. Dat de Heilige Geest precies weet van, ja, het wordt moeilijk, het wordt zwaar. Want weet je wat er letterlijk staat? Dat hij meer en meer geladen werd met dynamiek. En dan komt er nog iets moois. En dus hij krijgt extra kracht van de Heilige Geest. En staat er dan, overtuigde de Joden die te Damascus woonden. Dat deze, dat is Jezus van Nazareth, de Christus is. En dan staat er voor dat woord overtuigen in het Grieks een woord. Dat heel duidelijk aangeeft dat dit geen puur verstandelijke, rationele aangelegenheid is. Hè? Wij proberen mensen te overtuigen met argumenten. En zo doen wij dat. Als je je gelijk wil halen en mensen spreek je tegen, dan zeg je ja, maar luister nou eens. En dan ga je argumenten geven. En dan probeer je zo iemand op rationele gronden te overtuigen van dat wat jij beweert. Nou, dat is hier niet aan de hand. Zeker. Wel proberen te overtuigen, maar meer dan dat. Want in dat woord zit ook de notie van ervan in verwarring raken. Dat zit er ook in. En dan in verwarring raken om je tot een andere gedachte te brengen. Dat is een heel complex woord eigenlijk. En dat is wat hier gebeurt. Ze ontzetten zich alle. En daar is het mee begonnen. Dat is natuurlijk ook al een werk van de Heilige Geest geweest. Ze worden in verwarring gebracht. Nou, en vanuit die positie komt dan die overtuiging. Paulus krijgt meer en meer kracht van de Heilige Geest. En door ze te overtuigen, worden ze overgebogen. Vroeger zeiden ze een overtuiging is nog geen overbuiging, maar in dit verband zeg ik de overtuiging is de overbuiging. Op grond van dit grondwoord. En ja, dat moeten we natuurlijk wel beseffen, dat alles op de schop gaat. Zoals ook alles op de schop ging bij Saulus zelf. Daar moet een ommekeer in je denken plaatsvinden als je, ja, een hater bent van Jezus en je moet dan een liefhebber worden. Want dat is natuurlijk de bedoeling geweest van die preek. Meer en meer bekrachtig en te overtuigen de Joden die in Damascus wonen, en dan komt de kracht. En dan kun je ook horen hoe dat nou gebeurt. Bewijzende dat deze de Christus is. Bewijzende, waaruit? Ja, natuurlijk vanuit de schriften. Dat is zijn gereedschap. Vanuit de schriften overtuigen dat Jezus is de schriften. Welke schriften? Niet het Nieuwe Testament, want dat bestond niet. Nee, de schriften is het Oude Testament. De boeken van Mozes, de psalmen en de profeten. En nu moet je eens kijken hoe wijs God is. Saulus van Tarsus was een buitengewoon geleerd man. Felix zegt later tegen hem, of Agrippa, uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Die heeft zich verwonderd, die dacht, wat een kennis heeft die man. En zo stond hij ook bekend. Hij was groot gekomen in een van de grootste Joodse leraars van die tijd, Gamaliel. Hij had een arsenaal aan kennis van het Oude Testament. Hij kon er zomaar over beschikken. En nou moet je eens kijken waar God hem daartoe gebracht heeft. Opdat hij uit de schriften zou bewijzen dat Jezus is de Christus. Hij overtuigt zijn overbuigsen door de kracht van de Heilige Geest. Weet je wat ook mooi is om te zien? Dat dit dus totaal anders gaat als bij Saulus van Tarsus. Dat is ook het mooie. Het gebeurt gewoon in de synagoge. Zoals wij nou hier samen zitten in Gods huis. Zo gebeurt het. Hem nou vanuit diezelfde schrift die we nu mogen horen, met daarbij nog het Nieuwe Testament, te bewijzen dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Johannes zegt het ook zo prachtig. Al deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En gelovende het leven hebt in zijn naam. Weer die naam. Die mensen waren net in de synagoge, als u en ik nou in de kerk zijn. En dan worden ze door die stroom van levend water die daar van het spreekgestoelte vloeit, meegenomen. En ze gaan hartelijk met die prediking instemmen. Ze worden nu ook de aanroepers van de naam van Jezus. Ze gaan die ene naam aanroepen door welke ze zalig worden. Calvijn zegt bij deze tekst, indien wij de schande van onze vijandschap willen ontgaan, moeten wij geen oorlog tegen God voeren, maar met een zachtmoedig en ootmoedig hart de vrede, welke ons de schrift aanbiedt, aanvaarden. Oh, prachtig toch, hè? Dat we die woorden van de reformator nog zo tegen u mogen en tegen jou mogen zeggen. Om nu die vrede te aanvaarden. De oorlog, de vijandschap tegen hem op te geven. Te buigen. Net als Saulus van Tarsus. Om hier je te laten overtuigen. Dat Jezus niet gekomen is om je te verderven. Maar om je te behouden. Vallen we ervoor, gemeente? Of verzetten we er ons tegen? Ja, het is erg om te zeggen, maar dan moet je eens kijken. Je kunt niet begrijpen, want we hebben zo'n heerlijk woord mogen horen vanmorgen en mogen preken. Maar kijk nou eens in vers 23. Dan weet je niet wat je leest. Goed kijken. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Het is toch vreselijk. Hoe bestaat het? Hoe bestaat het? Dan moet de haat tegen Christus toch wel diep zitten. Hè? Om een lieve mens. Het is de liefde van Christus die ons dringt. Niet willende dat enige van ons verloren zullen gaan. O, dat dit woord toch in uw harten mag ingaan. Paulus zegt, of Petrus moet ik zeggen, op de Pinksterdag, als hij zijn Pinksterpreek begint, laat deze woorden tot uw oren ingaan, opdat we niet verloren zouden gaan. Daar moet je toch niet aan denken, dat je tenslotte eindigt in een eeuwige ondergang. Paulus overkomt nu al wat Ananias door had gekregen van God. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden. Om mijn naam moest kijken. Hebt hij zijn eerste preek gehouden. En dan gaat dit gebeuren. Dit is wat. We hebben het gelezen. Dan moet hij s'nachts met een mandje over de muur gehesen worden. Anders hadden ze hem ter plekke al afgemaakt. En dan komt hij in Jeruzalem en dan denk je dat heel de christelijke gemeente van Jeruzalem aan het feest vieren is. Want die Saulus van Tarsus die preekt nou Christus in Damascus. Nou dat is de volgende klap die hij krijgt. Te Jeruzalem gekomen poogt hij zich bij de discipelen te voegen. Maar ze vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Vanuit hun positie natuurlijk wel begrijpelijk, maar... Dat moet toch ook voor Saulus een bittere pil geweest zijn. En ze hebben hem eigenlijk nooit gemoet in Jeruzalem. Het is zo gebleven. Ze waren blij dat hij op het heidenveld zat, om het zo te zeggen. Maar ook, ik ga eindigen met een woord van Paulus. Want hij heeft veel geleden om de naam en de zaak van Christus, dat weten wij soms... in zijn brieven op wat hem allemaal is overkomen, zo onvoorstelbaar. Maar zo eindigt hij met zijn zegenlied en daar gaan wij ook mee eindigen. Laat het allen tot troost zijn die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Dat zou toch heerlijk zijn als dit onze zwanenzang zou zijn. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Nou, en dan hoop ik dat je in je hart zegt amen. Doen jullie het eerst? En dan doe ik het nu. Amen. Zingen wij Psalm 133, vers 2 en 3. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een zegen om in uw huis te zijn. In de stilte van uw woning. Te midden van het rumoer van deze wereld. Met recht een wereld verloren in schuld, vol van oorlog, van onrecht, van geweld, van terreur, van miljoenen mensen die ontheemd zijn, vluchtelingen die onder de meest bizarre omstandigheden leven, waaraan het geweld schier geen eind lijkt te kunnen komen. Van het ene na het ander zich opvolgt, het laat zich haast niet meer bijhouden. Dag na dag wordt ermee geconfronteerd. Het komt ook steeds dichterbij. Heere, geef dat wij de vrede, de genade, de liefde, het geloof, de hoop, de verwachting van u mogen ontvangen. O, dan is het goed, hoe de stormen ook mogen woeden op de reis naar de eeuwigheid. We zijn geëindigd met het zegenlied van Paulus, ook hij wist, van velerlei verdrukking, moeite, pijn, zorg, verachting. En toch, niets kan ons scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. En wat is het dan nodig dat wij ons mogen rekenen tot de aanroepers van die naam? Want die zullen zalig worden naar uw eigen belofte. En wat hebt u dit getuigenis nabij willen brengen? We hebben het zelf ook zo bezongen. Uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. En wat blijkt dat dan waar te zijn? O, geef dat wij in het spoor mogen treden van u, o gezegende Christus. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met u heilig voor. Heren, wij danken u voor wat u ons hebt gegeven. De rust van uw huis, de aandacht ook die er mocht zijn bij jong en oud. Geef dat het woord zijn kracht heeft gedaan of nog zal doen, tot eer en verheerlijking van uw grote naam en tot zaligheid van ons persoonlijk leven. Wij dragen jong en oud aan u op. Wij mogen u bidden voor deze gemeente. U kent haar, u weet waar ze woont. We mogen ook onze broeder en vriend aan u bevelen die u hier een plek hebt gegeven, samen met zijn gezin. Wat een genade dat ze hier mochten komen, wat een zegen dat ze hier mogen zijn. We mogen zich omringd weten door een biddende gemeente. Zegen zijn bediening, ook vanavond. Zegen al zijn werk dat hij mag doen, ook in zijn studie. We bidden u voor de broeders van de kerkraad. We hebben samen gezongen, waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Laat dat ook onder hen gevonden worden. Dat ze er mogen zijn voor de gemeente. Gedienstig. Bereid om voeten te wassen zelfs. Daar bent u, kerk, in voorgegaan. We denken alle weduwen en wedunaren, de wezen, de alleenstaanden. Zij die rouw dragen om het verlies van dierbare panden. Wij denken aan allen die het moeilijk hebben, in psychische nood verkeren. die lijden onder welke omstandigheden van het leven dan ook. Daar zijn zoveel kruisdragers. Velen weten daar niet eens van. Maar u weet alle dingen. En u zegt het, om nou alles met bidden en smeking bekend te maken bij u, omdat u ons behoorlijk te hulp zou kunnen komen in al onze benauwdheden. Heren, wij danken u voor het goede van deze morgen. Vergeef ook het tekort wat erin geweest is, in spreken en in luisteren. Neem onze dankzegging aan, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 52, vers 7. Gaat hen in vrede. Wrijft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.